Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo allemaal, beste luisteraar. Leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we de multidisciplinaire richtlijn van keloïd en littekenhypertrofie bespreken. Ik ben Femke Veldman en bij mij aan tafel zit Iris Wiggers. Hallo Iris.
Hallo.
Jij bent huisarts en je bent ook werkzaam bij het NAG, waar jij ambassadeur bent voor de duurzaamheid, mooie roeping, en ook wetenschappelijk medewerker. En nu gaan we het hebben over keloïd en littekenhypertrofie. Het is een korte podcast waarbij het gaat over een multidisciplinaire richtlijn die eigenlijk geschreven is voor de tweede lijn, maar het heeft ook praktische handvatten voor ons als huisartsen. Nou, kan jij eens vertellen, hoe is deze richtlijn tot stand gekomen?
Ja, het is inderdaad een multidisciplinaire richtlijn en het is een initiatief geweest van de Vereniging van Plastische Chirurgen. En zij hebben dat in samenwerking met dermatologen, chirurgen, een brandwondencentrum en haartherapeuten onder andere geschreven.
Ja.
De aanleiding was dat er geen eenduidig beleid is op dit moment en patiënten kunnen daardoor mogelijk niet op de juiste plek terechtkomen. Dus het is inderdaad, zoals jij zei, geschreven voor tweede lijn zorgverleners, maar het geeft ook handvatten voor huisartsen.
Ja, dus dan gaan we naar de huisartspraktijk. En hoe vaak komt dat nou voor eigenlijk bij huisartsen?
Nou, die incidentie is niet bekend. En het is ook eigenlijk niet bekend hoe vaak patiënten hier nou voor worden verwezen naar de tweede lijn. In de praktijk merk je dat patiënten vragen hebben zoals ik heb een litteken op een zichtbare plek van de huid en dan wil ik een lelijk litteken voorkomen. Wat kan ik daaraan doen? Of ze zijn bezorgd dat het zich lelijk ontwikkelt of komen met moet ik nu iets van therapie ondergaan, want het ontwikkelt zich niet mooi.
Ja, ik vind het leuk om daar wel zo meteen over te horen. Hè, van wat is het bewijs er allemaal voor verschillende crèmes of massage, et cetera. Dus daar komen we zo op terug. Maar dit zijn dus de vragen die de patiënten vaak bij de huisarts neerleggen. Ja, wat kan ik eraan aan doen? Kan ik verwezen worden? Heeft het meerwaarde? En voor de rest is er niet zoveel bekend over de cijfers. Hoe vaak het voorkomt en hoe vaak er verwezen wordt.
Nee, dat komt ook. In ieder geval die bekijkt die incidentiecijfers. En dat moet dus een goede ICPC-code aanhangen.
Ja.
En vooral geen subcode bijvoorbeeld. Want die worden weer minder goed geregistreerd. Dus die incidentie is inderdaad onbekend.
Ja. Dan naar de littekenvorming. Wat is nou normaal en wat is niet normaal?
Het staat heel mooi beschreven in de richtlijn zelf, dus dat kun je ook nalezen. Maar er staat inderdaad in de eerste 3 tot 6 maanden is een litteken actief. Dus dan kan het rood zijn, verheven zijn, stug, soms wat jeuk en pijn geven. En daarna vindt de uitreppingsfase plaats en dat kan tot een jaar duren. Als een litteken binnen dat jaar invaliderend wordt, dus het geeft functionele beperkingen, het is kwetsbaar, het geeft heel veel jeuk of pijn. Dan spreek je eigenlijk van een pathologisch litteken. En dat doe je ook als het na een jaar nog klachten geeft.
Ja. En dan binnen een jaar, maar zeg je dan dus ook na een half jaar pas of gewoon binnen een jaar?
Ze zeggen 3 tot 6 maanden kan het nog actief zijn. Dan is het nog enigszins normaal. Maar is een litteken ook heel uitgebreid, dan is dat natuurlijk ook een reden om extra zorgvuldig te zijn.
En wanneer spreek je van keloïd?
Volgens de definitie van de richtlijn kenmerkt een keloïd zich door een verheven rood of donker stug en fibrotisch weefsel. En waarbij de ernst van de groei eigenlijk disproportioneel sterk is ten opzichte van de trigger, dus een trauma of een ontsteking. Nou ja, en spontane regressie van een keloïd treedt eigenlijk zelden op. Wat je ook bij keloïd ziet, is vaak dat de familieanamnese positief is. En het komt vaker voor bij de donkere huid. Dus huidtype 4 of meer.
En ook meestal een bepaalde plaats op het lijf, toch?
Klopt. Er staat ook een mooie tabel van in de richtlijn. Het komt inderdaad vaak presternaal voor. De voorkant van de borstkas, schouders, de bovenrug en de oren.
Ja. Ja, ik zag het ook wel in de tropofiel, met name rond de kin- en de kaaklijn. Hoort dat ook nog bij die groep, bij die plaats wat jij bedoelt of niet?
Het staat niet zo in de richtlijn inderdaad,
maar
leuk om jouw ervaring te horen.
Ja, dat was wel vervelend als ze daar dan die wondjes kregen van iets van de baard. Dan kregen ze daar ook weer heel veel keloïd.
Ja.
Ja. Maar wat je zegt, disproportioneel litteken eigenlijk ten opzichte van het trauma, hè?
Ja.
Ja. Ja. En dus eigenlijk nauwelijks spontane regressie.
Nee.
Oké, dan kunnen we naar de therapie en de behandelingen van de ten eerste de littekenvorming en ten tweede naar de keloïd. We zeiden het al, deze multidisciplinaire richtlijn is geschreven voor de tweede lijn. En dan wordt dus ook met name gekeken naar echte pathologische littekenvorming. Echte littekenhypertrofie, hoe dat wordt benaderd. Nou, dan gaan we eerst daar eens naar kijken. Wat zijn nou zinvolle therapieën die in de tweede lijn daarvoor gegeven worden?
Nou, er is een literatuuronderzoek gedaan en is gekeken naar meerdere onderzoeken. En dat is eigenlijk heel beperkt onderzoek, dat ten eerste. Maar mogelijke behandelingen voor die littekenhypertrofie zijn de siliconen pleister of gel, de triamcinolon-injecties of lasertherapie. En bijvoorbeeld een littekenmassage kan je overwegen in bepaalde gevallen.
Eerst even kijken naar de siliconen gel of een pleister. Wat houdt dat in?
Die siliconen die breng je aan hè, als een pleister, dat is rond de 20 euro. En dan heb ik een beetje opgezocht, maar 4 keer 13 centimeter, dat is te knippen. Dus het ligt een beetje aan de grootte van het litteken en ook waar die zit. Of die pleister handig is, want dat is eigenlijk het handigste, die kan je langer laten zitten. Maar voor plekken die, waar een pleister bijvoorbeeld niet goed past of snel loslaat, kan je dan de gel zou je kunnen gebruiken. En daarvan zijn de kosten zo rond de 15, 20 euro voor 15 gram. En dat moet je 2 keer per dag smeren. En dan is het advies 3 maanden dat te doen en dan daarna te controleren. Die pleisters, ja, dat varieert een beetje. De fabrikant zegt 5 tot 6 weken. Medische richtlijnen zeggen weer 7 tot 14 dagen. Kan je hem laten zitten.
Ja, ja, dus dat verschilt.
Ja.
En je zegt 3 maanden dat je dat zou kunnen gebruiken. Dan kijken wat het resultaat is. Dat is dus vaak als het litteken er is, als de hypertrofie er is. Dus dat is bij een maand of 6 tot een jaar dat dan gestart wordt. Denk ik in de tweede lijn, ja. Is er uit de literatuuronderzoek nou gekomen dat dat echt wat echt bijdragend is?
Nou, er is geen vergelijkend onderzoek gedaan tussen de gel en bijvoorbeeld geen behandeling of een crème. Maar wel tussen de gel en de injecties. En dan geeft de gel minder... met minder bijwerking en dat is natuurlijk ook wel te verwachten. In de richtlijn, de werkgroep die raadt eigenlijk de gelpleisters aan en verwacht een mogelijk enig effect, positief effect op het litteken. Dan is er ook gekeken nog naar de massage hè? En daar is ook eigenlijk zeer laag bewijs voor een positief effect op het litteken. En ze zeggen dan, ja, als je heel erg last hebt van overgevoeligheid van die huid of het litteken is wat uitgebreider, dan kan je dat toepassen 2 keer per dag. En verder is er nog gekeken naar bijvoorbeeld vitamine E-crèmes en andere behandelingen. Maar er is geen goed vergelijkend onderzoek naar.
Nee, dus dat is onbekend of dat effect heeft.
Ja.
Is wel wat goedkoper, denk ik.
Denk ik ook.
Ja. Hey, nog even die massage. Je zegt als het een pijnlijkere plek is, je hebt er last van. Maar ook met een soort van structuur...
Ja, er wordt geadviseerd om die littekenmassage te doen in geval van hyperesthesie of bij adhesies van het litteken naar de omliggende weefsels.
Oh ja. Ja, dus dit zijn allemaal mogelijkheden in de tweede lijn. En je had het ook nog over triamcinolon-injecties.
Ja, je kan daarvoor verwijzen naar de huidtherapeut. En er wordt ook wel gezegd dat je dat eventueel zelf kan doen. Maar daar worden geen duidelijke richtlijnen voor gegeven. En we hebben vanuit NNG ook geen richtlijn daarvoor.
Nee, staat ook niet in het verrichtingenhandboek, denk ik.
Nee, het staat niks over in het boek.
Oh, dat is jammer. Nou, misschien voor de volgende versie. En dan hadden we nog een laatste optie, de lasertherapie. Wat houdt dat in?
Voor de lasertherapiebehandeling kun je verwijzen naar bijvoorbeeld de huidtherapeut. Of je verwijst alsnog toch naar de tweede lijn.
Ja. Nou, dit is dus het stukje van de tweede lijn eigenlijk. Maar kunnen we dit een soort van terughalen ook naar het stukje wat wij als huisartsen adviseren aan de patiënt die dus met die vraag komt. Van, nou, hoe kan ik voorkomen dat dit een groot litteken wordt of wat kan ik eraan doen?
Ja, strikt genomen kan dat niet, want er is geen onderzoek naar. Hè? Dus ik kan dat niet onderbouwd zeggen. Maar ik denk niet dat er veel kwaad is in het gebruik van een pleister. Het is vooral duur.
Ja.
En in eventuele massage. Maar of het echt helpt...
Ja,
dat kan ik niet zeggen.
Nee. Dit is wat het littekenhypertrofie betreft. En dan keloïd. Dat staat mij echt bij als een heel lastig te behandelen afwijking. Waar mensen echt heel gevoelig voor kunnen zijn. Wat zijn er toch mogelijkheden voor?
Nou ja, als eerste wordt eigenlijk aangeraden om te starten met die triamcinolon-injecties. En dan eventueel kan het in combinatie dan met de gel- of lasertherapie. Mm-hmm. En ja, het advies is toch ook om bij een recidief keloïd al te verwijzen. Of bij een uitgebreid keloïd.
Ja. Maar zeggen dan eigenlijk dat die triamcinolon-injecties zelf gedaan kunnen worden door de huisarts?
Theoretisch zou dat kunnen, ja. Maar nogmaals, hebben wij daar geen richtlijnen over. Maar in de multidisciplinaire richtlijn is dat een optie. Zij maken dat wel vaker mee, dat huisartsen dat in eerste instantie doen. Dus we hebben daar verder geen onderzoek naar gedaan. Maar er zijn wel huisartsen die zich daar bekwaam genoeg in voelen.
Ja. En dan is het dus belangrijk of je daar dus bekwaam in voelt. En of je daar anders toch in gaat verdiepen hoe dat dan werkt. Want ja, keloïd, je krijgt littekenvorming. En nog weer injecties erbij. Kan ik me voorstellen dat je dat wel op de juiste manier moet doen. Dat je anders weer daar keloïd van kan
krijgen.
Ja, er
wordt ook wel iets in de richtlijn over gezegd. Dat je toch ook, en dat geldt ook voor die injecties bij beperkte littekenhypertrofie. Dat je oplet hoe je de injecties geeft. En dat je niet te veel geeft. En dat het atrofie kan geven, et cetera.
Dus ja. Het is wel iets om bekwaam echt in te zijn.
Ja. Ja, precies.
Ja, en dan komen we bij het stukje verwijzing. Waar we het net over hadden, keloïd. De bewijslast dat het werkt is wat laag. Maar toch nog even de vraag, is een verwijzing bij keloïd dus wel van meerwaarde?
Ja, wat ik begreep van de medische specialisten wel. En zeker bij mensen die klachten hebben. Ja. En dan kan het echt van meerwaarde zijn, begreep ik. Dat,
Ja, misschien toch ook wel iets om je verwijzing te bespreken met de patiënt. Dat het wel lastig te behandelen is. Want ze kunnen ook niet alles verwachten van de tweede lijn.
Nee.
De patiënt, nee. En wanneer zou je dan moeten verwijzen?
Nou, er wordt geadviseerd als je een littekenhypertrofie hebt die heel uitgebreid is al. Dat je dan al verwijst. Dat doe je dan ook bij een uitgebreid keloïd. Maar dus ook, zoals ik al eerder zei, bij een recidief keloïd. Ja. En bij beperkte littekenhypertrofie met functionele klachten. Dan is het advies om te verwijzen naar de plastisch chirurg.
Ja.
En soms kan je ook er kan natuurlijk altijd ook nog een andere diagnose zijn. Dus als je twijfelt, is dit überhaupt wel een hypertrofie of een keloïd? Dan is het advies om te verwijzen naar de dermatoloog voor nader onderzoek.
Ja.
Dan het laatste punt is dat, is er behandeling gestart in de eerste lijn door een huidtherapeut of jezelf? Is het advies om bij onvoldoende effect van die behandeling, en dat gaat dus doen om de behandeling van een beperkt keloïd of beperkt littekenhypertrofie, om dan te verwijzen.
Ja, ja. Ja, en nog die recidief keloïd nadat zo'n injectie bijvoorbeeld niet goed werkt, dan ga je niet weer een injectie geven, hè?
Nee.
Dat is sowieso dan een reden om te verwijzen.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, nou, kort en krachtig. En hopelijk dat daar nog meer bewijs komt over hoe wij als huisartsen wat we kunnen adviseren.
Ja.
Maar nu hebben we in ieder geval dit.
Iets van de handvatten.
Ja. Hey Iris Wiggers, hartelijk dank voor deze podcast. Deze podcast ging over keloïd en littekenhypertrofie. En ik ben Femke Veldman. En tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.